Dit was het nieuws.
Dit is de boeddhistische omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Nguyen Quang Wing, een reportage over de Kinderboeddhadag die vorige week plaatsvond bij Boeddha Vihara in Amsterdam, en een gesprek met Adeline van Waning over de cursus Psychoanalyse en Boeddhisme die over een paar weken van start gaat. Maar eerst gaan we wandelen in stilte met Dirk Horay Beemster. Die organiseerde namelijk de Tempelloop 2004 en hij is nu aan de telefoon. Meneer Beemster, goedemiddag.
Goedemiddag.
De Tempelloop 2004, die is gegaan van Zen River naar de Noorderpoort en volgens het pamfletje wat ik heb duurde die 160 kilometer en het was wandelen in stilte.
Het was lopen in stilte inderdaad en hij duurde 200 kilometer, het pamfletje was niet goed. Dus die 40 kilometer die kwam er extra bij in 6 dagen die we die gelopen hebben.
Oké, dan valt het misschien toch nog mee.
Nou ja, het is inderdaad meegevallen. Hmm. Ondanks de 200 kilometer was het natuurlijk schitterend weer de hele tijd vorige week.
Ja.
We hebben misschien 5 minuten regen gehad. En nou, dat vergemakkelijkt de tocht. We deden dat met 4 mensen, 4 mannen in dit geval. Want voor de dames bleek het toch een te lange afstand te zijn. En dat is het ook, want volgend jaar als we het weer gaan doen, dan wordt hij toch wel een aantal kilometers korter.
Mm-hmm. En dan komen die 160 misschien meer in de buurt?
Ja, dan wordt het ongeveer 150, ja.
Okay.
En in omgekeerde richting.
Dat wandelen in stilte, hè? Moet je dat nou heel letterlijk nemen?
Ja, dat moet je bij mij heel letterlijk nemen. Wij beginnen de dag natuurlijk met wat meditatie, we eindigen de dag met meditatie. Maar de wandeling verloopt in stilte.
Mm-hmm.
Behalve, nou ja, zoals een van de deelnemers Maarten Bodend het uitdrukte, het functionele spreken. Dat bijvoorbeeld je loopt verkeerd of voor hem was dat dan waar drinken we koffie, waar is het volgende koffiehuis?
En werd er dan voor de koffiepauze werd ook het zwijgen onderbroken?
Nee, eetpauzes, drinkpauzes, alles verliep in stilte.
Ja, ja.
En dat is heel bijzonder. Dat is dat kun je natuurlijk vergelijken met de stilte die in tijdens retraites heerst, zitmeditatie.
Ja.
Dat verdiept zeg maar toch wel je mind, het lopen op zich, er komen allerlei andere dingen komen tevoorschijn. Behalve het feit dat het natuurlijk veel meer energie geeft. Want dat praten, dat slurpt natuurlijk op een gegeven moment wel energie.
Waarom heb je eigenlijk gekozen voor een wandelmeditatie?
Ja, dat thema tussen die twee tempels, ik doe het natuurlijk meer. Hè. Het is niet de eerste wandeltocht van lopen in stilte.
Hmm.
Maar ik wilde een verbinding leggen tussen de twee tempels. De twee zen-tempels in het noorden van het land die er zijn. Dus inderdaad, zoals eerder gezegd, Zen River en de Noorderpoort.
Ja.
En dat heeft de abt van Zen River, die zei dat, die heeft dat ook bevestigd, die zei dat deze wandeling is een hele mooie uitdrukking van de verbinding die er bestaat tussen de twee tempels. Het is nog een dun koordje, maar wie weet wordt het een wat steviger.
En ze liggen natuurlijk allebei bijzonder fraai.
Ja, fantastisch. Ze liggen alle twee heel stil in de landerijen. Noord-Groningen is natuurlijk wat anders dan Drenthe, Zuidwest-Drenthe. Maar ja, ze liggen natuurlijk stil. Dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde voor specifieke meditatietrainingen.
Ja, want zoiets zou je niet zo gaan organiseren van Leiden naar Amsterdam, zal ik maar zeggen.
Dat moet kunnen.
Ja?
Maar ja, ik vind van wel hoor.
Mm-hmm.
Maar het is toch wel heel bijzonder, want je loopt natuurlijk daar wel heel erg, je loopt ook heel erg in de stilte. Op een gegeven moment, de eerste dag liepen we 25 kilometer alleen maar over Waddenzeedijk, gras, met aan je rechterhand een leeggelopen Waddenzee en aan je linkerhand de vette klei van het lege Noord-Groningse akkerbouwgebied. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En langzaam verzeker verandert dat landschap. Je komt een beetje in het dijken, weidelandschap van Friesland. Dan het merenlandschap. Komen de eerste bosjes tevoorschijn.
Mm-hmm.
Dan komen er veengebieden, omgronningsmeer. En langzaam verzeker wordt het steeds beboster. En ja, als je dan op een gegeven moment in de buurt van Vledder bent, dus loop je al een hele tijd in de bos. Dan wordt het opeens leeg als je bij Wapserveen komt. Heel mooi landschap. Dat is sowieso natuurlijk heel leuk. En Ja, wij liepen dan in stilte, maar om de concentratie dus te helpen, zijn er wel verschillende oefeningetjes die wij doen. Een aantal oefeningetjes, bijvoorbeeld het tellen van de stappen, van de voetstappen, en dat samen laten gaan met het in- en uitademen. Dat is heel belangrijk natuurlijk, want bewuste aandacht, dat staat toch wel centraal ook in dit lopen. Dat is natuurlijk gewoon de kern van het boeddhisme, wat Thich Nhat Hanh natuurlijk ook propageert. We hadden overigens een boekje mee van hem, waar steeds s'avonds na het mediteren ging met dat bespreken. Dat was allemaal heel leuk. We sliepen in bed en brochtjes. Dat is het Friese equivalent voor bed and breakfast.
Okay. Dat
is op zich ook weer een avontuur. Je komt in allerlei verschillende huizen, bij mensen, privé natuurlijk.
Jullie liepen ook langs bestaande paden, hè? Ik bedoel, ik zie hier op de...
Ja.
Ja?
Ja, we begonnen met het Wat- en Wierdenpad.
Mm-hmm.
En daarna hebben we het Zevenwoudenpad afgelopen. Dat zijn lange afstandswandelingen, LAW-paden om dat zo maar te noemen.
En er zijn ook voorzieningen onderweg dan?
Ja,
dat hoort er dan bij.
In die gidsen staan natuurlijk ook adressen waar je kunt overnachten. En daar hebben we gebruik van gemaakt.
Als je nou de hele dag in stilte loopt, gebeurt er dan nog wel wat? Ik bedoel, wat memorabels om na te vertellen.
Ja, er gebeuren hele leuke dingen. Bijvoorbeeld één ding wat we meegemaakt hebben. Op een gegeven moment liepen we op een dijk bij Dokkum. En in de verte zien we daar iets liggen naast die dijk. En dan komen we daarbij. We zien dat er een koe is. We denken, wat ligt die daar helemaal in zijn eentje? We komen nog dichterbij. We zien dat die koe heel raar ligt. Met zijn kop helemaal raar. We komen nog dichterbij. Gaan beneden aan de dijk. We zien dat er iets van onder zijn staart steekt. En dat lijkt een kalfje is daar bezig te geboren. Zomaar helemaal alleen. Nou ja, dat hebben we ook laten zien geboren toen we na een half uurtje de boer te pakken hebben gekregen. En wat er verder gebeurt is, er gebeurt iets met jezelf.
Mm-hmm.
Vooral met de groep. Je bent natuurlijk 6 dagen lang, 7 dagen lang ben je met 4 mensen intensief bij elkaar. En het boeddhisme, dat is natuurlijk allemaal nog goed en wel. Maar daar kun je dat ook in de praktijk brengen. Hoe je met elkaar omgaat, hoe je... Vooral voor mij was dat af en toe moeilijk als gids, zeg maar, hoe je dat doet. De krampachtigheid van jezelf moet je loslaten.
Ja.
Het begon allemaal een beetje, het begint altijd heel moeilijk. En je bent veel gevoeliger voor dat soort zaken ook, omdat je meditatief loopt.
Ja, maar het lijkt me af en toe best lastig ook.
Af en toe heb je kramp.
Ja. Nee, maar ik bedoel, zo'n moment wat je net beschrijft. Hè? Jullie lopen daar, dan ligt daar die koe in de wei.
Ja.
Dat hele bizarre moment dat die koe net een kalf krijgt.
Ja.
Dat wil je dan toch met elkaar delen op zo'n moment, denk ik.
Maar dat deel je dan heel praktisch en effectief. Je gaat daar niet urenlang over doorpraten. Wat mooi en mooi. Dat heb ik wel gedaan als ik thuis kom natuurlijk. Maar dat doe je dan niet.
Mm-hmm.
Dat is gewoon... Het heeft ook iets te maken met... We blijven heel erg in het presente blijven we.
Ja.
Dus ja, gewoon er zijn andere dingen zijn weer aan de orde. En juist door om nog even terug te komen op de groep, zeg maar, het groepsgebeuren. Juist omdat je stil loopt, heb je de mogelijkheid om het allemaal zelf een beetje te verwerken. Zelf te bekijken en om daarmee om te gaan en te kijken wat is dan de juiste houding en hoe moet je dat nou doen. Want je hoort natuurlijk genoeg van groepen, vooral met vreemde mensen die dan met elkaar op reis gaan. Ja, dat er grootste ruzies uitbreken.
Ja, precies. Ja.
En dat we gingen uiteen in grote vrede, om het zo maar te zeggen. We vertrokken ook in grote vrede uit Zen River met ceremonieën. En dat was prachtig allemaal. We werden echt officieel uitgeluid en ook weer officieel ontvangen door de Roshis en de leraren daar.
Mm-hmm.
Dat is allemaal fantastisch. We hadden ook dingen meegekregen. Een Dharani, dat is een of andere Japanse mantra, zeg maar. Voordat we met de wandeling starten, begonnen we iedere keer met Om Kaka Kabison Mai Sobaka Om Kaka, enzovoort. Dat gaf allemaal een speciaal cachet aan de wandeling.
Want ik heb begrepen dat voor dit soort zen meditatiewandelingen, daar zijn ook voorbeelden uit het Japan, hè?
Ach, genoeg.
Aha.
Niet alleen het Japan. Thich Nhat Hanh, die zit in Frankrijk, Vietnamees.
Mm-hmm.
En in het Vipassana boeddhisme is het wandelen veel meer in zwang, althans volgens mijn informatie, dan het zitten, wat in Japan, in de Japanse zijn natuurlijk, op de eerste plaats komt.
Maar
in Japan zelf is pelgrimage ook heel normaal.
Ja.
En in de geschiedenis van de zen en van het boeddhisme kom je vooral in China. Daar trokken de monniken, zeg maar, van klooster naar klooster. Van meester tot meester, om daar hun onderricht te ontvangen.
Maar ik bedoel, zo'n wandeling als deze, je vertelt net, bij Zen River kregen jullie bepaalde dingen mee voor onderweg.
Ja, cadeautjes ook voor de Noorderpoort natuurlijk.
Maar is dat ook een soort traditie?
Nee, dat is gewoon beleefdheid.
Ja, ja.
Dat is gewoon
mooi gebaar.
Beetje stimuleren, ja, mooi gebaar, ja.
Nou hebben we eerder met elkaar gesproken over de Zen Vierdaagse, die je eerder had. En daar waren aanmerkelijk meer deelnemers, hè?
Ja.
Waarom was het hier beperkt tot 4?
Ik denk de afstand.
Ja, ja.
Het is echt dat je... Er zijn 3 dagen dat je 40 kilometer loopt.
Ja.
En dat is echt, dat is taai. En daarom heb ik ook gezegd, volgend jaar minder.
Ja, maar het hangt er in feite vanaf hoeveel echt doorgewinterde wandelaars je hebt.
Voor zo'n lange tocht wel, ja.
Als dat er 10 zijn, dan kunnen er ook 10 mee.
Nee, mijn maximum ligt echt op 8. Omdat je, als je daar boven komt, dan wordt het moeilijker om de... Ja, klinkt misschien een beetje gek om de stilte te handhaven. Dan is het veel makkelijker om afgeleid te worden door de mensen. Bovendien zit je dan ook, heel praktisch bekeken, met logieadressen.
Ja, natuurlijk.
Bed en brochtjes, die kunnen geen 10 mensen hebben. Actie 8 is echt het maximum. Mm-hmm. Je kunt nog een beetje verdelen over verschillende boerderijen, zomaar te zeggen.
Ja. En met de 4-daagse kom je elke avond weer thuis?
Dan komen we elke avond thuis.
Dat precies. Anders, dat is veel makkelijker.
Ja.
Ja. Ja. Nou, heel interessant.
Ja.
Volgend jaar weer een tempelloop?
Ja, in een rondje gaan we hem lopen. Eerst heen en daarna terug. Want dat is boeddhistisch, hè? Circulair.
Nou, we zien uit naar je ervaringen van volgend jaar.
Oké.
En bedankt voor je verhaal.
U ook bedankt.
Meneer Beemster.
Dag.
Dag. En dan starten we nu met een nieuwe wekelijkse rubriek. Boeddhisme in het wereldnieuws. Onlangs sprak Zijne Heiligheid de Dalai Lama tijdens een rondreis door Noord- en Zuid-Amerika voor een publiek van duizenden mensen in de Nationale Kathedraal van Mexico City. Hij zei niet te geloven dat de verschillen tussen de fundamentalistische islam en westerse religies de oorzaak zijn van oorlog en modern geweld. Tegen alle verwachtingen in heette de Mexicaanse president Vicente Fox de Dalai Lama overigens welkom in Mexico. Leden van het Europees Parlement hebben gepleit voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van leiders van de verboden boeddhistische kerk in Vietnam. De kerk is in 1981 officieel verboden omdat ze weigerden onder het gezag van de regerende communistische partij te functioneren. Een van de belangrijkste geestelijke leiders, Thich Nhat Hanh, leeft in ballingschap in Frankrijk. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vorige maand dat Vietnam een van 's werelds grootste schenders is van het recht op godsdienstvrijheid. En tot slot. Het lijkt erop dat na Richard Gere nu ook Hollywoodster Jennifer Lopez zich boeddhist wil gaan noemen. Op de set van de nieuwe speelfilm Shall We Dance, waarin ze samen optreden, gaf Gere haar spiritueel advies. En tot zover de nieuwsberichten. Op 10 oktober vond in het Amsterdamse Buddha Vihara Centrum, dat staat onder leiding van Jyotika Hermsen, een kinder-Boeddha-dag plaats. Kinderen werden met hun ouders uitgenodigd om te komen mediteren en om na afloop friet met appelmoes te komen eten. Anneke Brinkerink leidde de ochtend. Programmamaakster Marloes Lazal toog op zondagochtend naar de Sint-Pieterspoortsteeg.
Moet je even helpen? Met je schoen. Zo. Opsa. Loopsa.
Anneke, hoeveel kinderen verwacht je ongeveer?
Nou, een stuk of 15.
Nou, het is wel aardig vol, hè?
Ja, precies. Daar, je kunt hier achter bij die deur kun je jas even neerleggen. Ja.
Hij is nu bijna 2 maanden. Ja. Ja, dus die maakt het nog niet echt bewust mee allemaal, maar voelt het des te sterker, denk ik, hier, de aanwezigheid.
En waarom heb je gedacht om hem mee te nemen vanmorgen?
Ik denk dat je niet vroeg genoeg erbij kan zijn, eigenlijk.
Heb je wel eens gezien zo'n groot boeddhabeeld?
Ja, een keer op tv.
Op tv. Oh ja, nou dit is een heel groot boeddhabeeld en dat hebben we gekregen. Dat heeft een Thaise familie, die heeft dat geschonken aan deze plek. Die mogen we dus hier hebben. En nou, die staat hier al vanaf 1986. Dus die staat hier al binnen 20 jaar, hè? Dat is heel lang, hè? Nou, wat zie je nog meer?
Allemaal bloemen.
Ja, allemaal bloemen.
En wierook en kaarsen.
Ja.
Van schalen.
Huis. En schalen met fruit.
Kaarsen.
Ja. Ja. En die bloemen worden meestal door de mensen gebracht, zoals jullie nou ook wat meebrengen, hè? Jullie hadden toch een tekening of iets?
En ook daar hele kleintjes.
En nog hele kleintjes, ja, precies ook. En ook nog kleine boeddha's, hè?
Steentjes. Kleine edelstenen.
Ja, kleine edelstenen. Allemaal hele mooie dingen, hè? Kijk, en dit beeld is een beeld dat heet eigenlijk Avalokiteshvara. En die heeft heel veel armen, zie je dat?
Ja.
En dan zeggen ze, kijk, die wil zo graag helpen. Die heeft geen armen genoeg om te helpen. Snap je?
Heel veel armen.
Heel veel armen, ja, precies.
Handig, hè?
Ja, ja, heel handig.
Heel handig, heel handig.
Kun je veel mee doen.
Ja, precies. Dat is ook de bedoeling.
Heel erg van harte welkom, jullie allemaal. Jullie doen al precies wat hier de bedoeling is. Als de bel gaat, dat is deze klankschaal, dat geluidje, dan ben je eventjes stil. En wat je dan nog kan doen is teruggaan naar je ademhaling. Dus je ademt in en je ademt uit. Dit is een tempel. En wat je hier doet is eigenlijk even stoppen, even stil zijn. En dit is een hele bijzondere plek. Beneden is een café. Hier is de Buddha Vihara, de tempel. En hierboven is een ruimte waar we allemaal straks met elkaar wat gaan eten en drinken. En daarboven, daar woont Jyotika, die hier goed zorgt voor deze plek. We zijn allemaal als baby begonnen, zeg maar, in dit leven. En deze kinderdag is echt ter ere van het kind in ieder van ons. Ik wil nu graag het woord geven aan Jyotika.
Van sommige kinderen heb ik gehoord dat ze het helemaal niet zo leuk vinden als hun moeder of hun vader hier naartoe gaat. Want als die naar de Boeddha gaat, want dan gaan ze altijd weg. En ze weten niet waar ze naartoe gaat. Mediteren. Wat is dan toch mediteren? Ik denk als we gaan mediteren dat wij, de grote mensen, een heleboel van jullie kunnen leren, van de kinderen. Want jullie kunnen heel erg goed één ding tegelijk doen en met heel veel aandacht bij iets zijn. Kinderen zijn onze grootste leermeesters.
Ik adem in, ik adem uit, ik adem in, ik adem uit. Ik bloei open als een bloem. Ik ben fris als de dauw. Ik ben stevig als een berg. Ik ben aarde gelijk. Ik ben vrij.
Michelle, hè? Dat moet je met de rechterhand doen, Michelle. Met de rechterhand de wierook in het potje zetten, ja? Mag je daarin zitten?
Zo, leg je tekening maar op de grond voor de, bij de Boeddha.
Wat heb je getekend?
Een meisje met een wierookje. En een boomstam waar een uil in woont met een eekhoorntje met allemaal nootjes en die eet een nootje.
En de tekening mag je daar op dat blad leggen. Met de rechterhand mag je de wierook erin zetten. Ja? Mag je uitzwaaien, hè?
Zo. En dan zitten we maar in.
Mogen jullie leven licht zijn. Mogen jullie leven licht zijn. Heel licht. Veel licht. Goed zo.
Ik ben Michelle en ik ben 6 jaar.
Vonden jullie het leuk om te mediteren?
Ja. Heel leuk. Nou, ik ben het ook al een beetje gewend, want thuis doen we het ook wel eens.
En als je dan gaat mediteren, waar denk je dan aan?
Het meest aan vrede.
En als jullie het thuis doen, hoe gaat dat dan?
5 minuutjes stilzitten, 5 of 10 of zo. Een beetje loopmeditatie. En staan doen we ook al een beetje.
De ouders van Michelle zijn vanochtend helemaal uit Nijmegen naar het Buddha Vihara Centrum gekomen.
Ik vind het belangrijk om kinderen zo breed mogelijk te oriënteren en materiaal mee te geven voor een latere leven. En ik vind het belangrijk dat kinderen van alles weten. En ook de goede en de slechte dingen van allebei zien. Maar mijn vrouw zal ongetwijfeld een andere mening hebben. Die is echt boeddhist, zo wil ze ook leven.
Ik mediteer zelf nu 3 jaar, vipassana meditatie. En de kinderen vragen er steeds meer over, vooral de oudste, Suzanne, die is nu 9. En met haar heb ik een paar keer gemediteerd. Ook daar vragen ze vaker om. En hoe is dat dan, zo'n tempel? En waar is dat in Amsterdam? En wie is Jyotika? Dus nou was er de gelegenheid. Dan vond ik het heel leuk om dat te gaan doen.
Maar wil jij ook echt je kinderen boeddhisme meegeven?
Het is voor mij een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Dus ik vind het wel fijn dat ze weten waar mama mee bezig is. Als ze daarna naar een retraite gaat of iedere dinsdag gaat mediteren. Dat ze weten wat het is. En daarna is het aan henzelf om keuzes te maken. Maar ik denk dat je dingen wel aan moet bieden. Wil je ze überhaupt een keuze kunnen laten maken? En zeker in de oudste zie ik een duidelijk interesse. Dus die heeft het er nu al over om mee te gaan naar retraite. Dus is nog een beetje te klein voor. Maar ik hoop wel dat dat gaat komen. Ja, dat is wel een wens. Ja.
En kun je kinderen eigenlijk boeddhistisch opvoeden?
Ja, denk ik zeker wel, ja. Ik ben er al bewust mee bezig om als we eten, dan eten we. 1 ding tegelijk. Aandacht voor het eten. Respect voor elkaar. Geen beestjes doodmaken. Niet op mieren gaan staan. In die vorm en op kindniveau ben ik er wel mee bezig, ja.
Ik ben Suzanne.
En hoe oud ben je?
9.
Wil je later boeddhist worden?
Denk het wel. Ik vind het wel heel erg leuk om zo te leven en zo te mediteren. Ik vind het wel heel erg leuk en rustig.
Ja, want wat is er zo leuk aan dan?
Nou, dat je ook goed aan andere kinderen en mensen kunt denken. Want soms dan worden er ook gewoon kinderen gepest. En dat vind ik dan helemaal niet leuk. Dan moet ik bijna zelf gaan huilen als ik daaraan denk en daarnaar kijk. En als je met boeddhisme, dan als je dat dan bent, eigenlijk een boeddhist, dan kun je daar ook mee helpen eigenlijk. Dan kun je dat, zelf met dat kind vriendjes worden. En dan heeft dat kind er minder last van. Dus je kunt elkaar helpen daarmee.
En praat je daar ook wel eens over op school?
Ik heb wel eens een keer gezegd dat mijn mama wel na een keer naar een tempel ging en zo om daar te mediteren. Maar ja, ik heb er dus wel een paar keer over gepraat.
En snappen jouw vriendinnetjes dat een beetje?
Ja, een klein beetje, maar niet heel erg. Want ik denk niet dat iemand nog verder van de klas boeddhist is. Maar het kan natuurlijk altijd.
Na de ceremonie mag iedereen blijven eten. Het is zo bijzonder, want u eet frietjes met stokjes.
Ja, de vorken waren op.
En waarom bent u hier vanochtend naartoe gekomen? Is dat uw dochter trouwens?
Dit is mijn dochter Sophia. En met haar ben ik hier wel eens vaker. En Sophia, naar de Boeddha kijken. En dan zitten we in de meditatieruimte bij de Boeddha. Even heel stil. En dan gaan we met Jyotika praten. En dan gaan we weer naar huis. Nou, en nu met alle andere kinderen is toch ook wel erg leuk, vind ik. Voel je goed, Sophia?
Ja.
Als ze wil water. Dat is nu mijn grootste zorg, dat ze water wil.
Vindt u het belangrijk om uw dochter iets van boeddhisme mee te geven?
In ieder geval dat ze het ziet, dat het bestaat. Want ze wordt verder Joods opgevoed, min of meer, in de lichte vorm. Maar dat bijt elkaar helemaal niet.
Want hoe oud is ze nu eigenlijk?
Nu net 3. Vroeg genoeg nog, vind ik.
Ik heet Mirjana Ilic. En ik ben de buurvrouw van de tempel. Ik ben hier met Boris. Hij is 4. Hij komt hier af en toe. Zo als een goede buren op bezoek. Of als het open dag is. En vandaag is hij hier voor het eerst voor een kinderboeddhadag.
En vind je het belangrijk om je kinderen iets van het boeddhisme te laten zien?
Ja, ik vind het natuurlijk in contact te brengen. En dan ligt het aan de kinderen zelf.
Maar zou je ze boeddhistisch willen opvoeden?
Nee, ik wil die beslissing niet voor kind nemen. Maar wel waarschijnlijk in de geest ook van wat boeddhisme is. Maar ergens geloof ik ook zelf dat als je goud aan de meest belangrijke, zeg maar, essentiële aanwijzingen van alle religies. Dat je dus goed bent en goed probeert te doen voor die ander en voor de wereld. Dan komt het wel goed, dan hoeft het niet naam te hebben. Ik vind het belangrijk dat als jij essentie zou oppikken, dat waar het over gaat. En dan hoeft hij zichzelf niet boeddhist te noemen. Maar soms heb ik het gevoel dat hij dichterbij het juiste pad is dan ik. Omdat ik heb dus alle tijd gehad om de juiste pad te vergeten. Of weet ik niet wat. Als alle volwassenen, als ik kind ben. Ze zijn voor mij echt alle kleine boeddha's.
Wat heb je daar nou?
Een kaartje.
Wat zijn het voor kaartjes?
Van de boeddha.
Kaartjes van de boeddha. Mag ik er ook eentje nemen?
Ja.
Oh, die. Even kijken wat erop staat, hoor. Zaligheid. Heb je er zelf ook al eentje?
Ja.
Wat staat erop?
Weet ik niet wat.
Zal ik het voorlezen?
Ja.
Liefde staat erop.
Oh.
Weet je wat dat is?
Ja.
Wat is het dan?
Lief.
Dankjewel. Anneke Brinkering, je hebt deze dag voorbereid. Hoe is het gegaan?
Nou, ik vind dat het fantastisch gegaan is. Ik ben echt heel innig tevreden. Ik vind het ook zo leuk om alle leeftijden door elkaar te hebben. De baby's en de kleine kinderen en de grote kinderen. Volwassenen, Jotika.
Nu had je een aantal meditaties voorbereid. Een aantal liedjes. Heb je dat eerder met kinderen gedaan?
Ja, ik heb in Plum Village, dat is een centrum van Thich Nhat Hanh, dat is een boeddhistische leraar in Frankrijk. En ook als er een retraite is in Nederland met een monnik van Thich Nhat Hanh, dan is er ook altijd een kinderprogramma. En in de zomer is er altijd een maand van half juli tot half augustus, waar families, ouders en kinderen samen kunnen komen en ook samen kunnen oefenen, zeg maar. En wat ik daar al sinds een jaar of 15 heb ik regelmatig meegedaan aan het kinderprogramma. En ik heb echt altijd het gevoel van we kunnen heel veel van kinderen leren.
En denk je dat kinderen, want er waren ook best veel kleintjes hè, vandaag, echt nog heel jong, van 2 tot 4 jaar zo. Kun je die al echt iets meegeven van de leer van de Boeddha?
Nou, zeker weten. Als je al zag hoe ze zitten te kijken en hoe ze toch onder de indruk zijn, zeg maar, van de sfeer en de uitstraling. Dan denk ik van ja, of je nou in McDonald's zit of in de tempel, dat is toch een heel groot verschil in de intentie en de ondersteuning. En ik vind het ook zo leuk om te zien, want ze zijn nu allemaal tekeningen aan het maken. Maar de hele manier waarop ze bezig zijn, is echt met een soort aandacht. En ik heb echt het gevoel dat ze dat meegekregen hebben door hoe we vanochtend bij elkaar waren hier. En ik vind zelf in de wereld waarin we leven zijn, is altijd zoveel input, zeg maar, van buiten. Van de televisie en van de computer. En het is zo heerlijk om gewoon iets heel gewoons met elkaar te doen. En het toch heel fijn met elkaar te hebben. Wat eigenlijk heel erg gaat om op een hele eenvoudige, respectvolle, liefdevolle manier met elkaar aanwezig zijn. En ja, genieten van hetzelfde en heel rustig samen een kopje thee of een limonade te drinken en een koekje te eten in aandacht. En dat geeft iedereen iets.
En ik voel diep van binnen de ruimte in mij. Ik ben vrij, ik ben vrij.
U hoort een verslag van de Kinderboeddha-dag bij Boeddha Vihara in de Amsterdamse binnenstad, vlakbij de Dam. Op 9 januari zal daar een nieuwjaarsviering plaatsvinden waarbij alle kinderen welkom zijn. En in maart en april van het volgend jaar volgen er meer kinderactiviteiten. Voor meer informatie over Boeddha Vihara en over de kinderprogramma's van Thich Nhat Hanh kunt u terecht op onze website. En dat is www.boeddhistischeomroep.nl. Bedankt. Muziek van het Amerikaanse Tin Hat Trio was dat. En daarvoor wilde ik nog even zeggen dat op de website van De Bos u even moet kijken bij de pagina van de uitzending van vandaag. En dan nu de column van Nguyen Quang Wing. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Er was eens een ter dood veroordeelde misdadiger die wist te ontsnappen. Tijdens zijn vlucht werd hij achterna gezeten door twee dolle olifanten. Tot overmaat van ramp viel hij in een waterput, maar wist zijn val te stoppen door zich vast te houden aan een boomwortel. Nadat hij enigszins van zijn schrik was bekomen, bedacht hij wat hij zou doen. Als hij nu de put uit zou klimmen, zouden de olifanten hem verscheuren. Hij moest proberen langs de wortel omlaag te klimmen. Daar zag hij echter gauw van af toen hij naar beneden keek. Drie vuurspuwende draken wachten op een lekker hapje. Boven zijn hoofd knaagden twee ratten aan de wortel waar hij aan hing. Uit een hol in de waterput verschenen sissend vier giftige slangen. De man had geen enkele keuze meer en klom noodgedwongen weer naar boven, daarbij alle gevaren trotserend. Boven aangekomen zette hij het op een lopen. Behalve door de olifanten werd hij nu ook nog achterna gezeten door een zwerm bijen. De man snakte naar lucht en hijgde met wijd open mond. Daarbij lieten de bijen vijf druppels honing in zijn mond vallen. De zoete smaak deed hem alle gevaren vergeten. Hij sloot zijn ogen en genoot van de heerlijke honing. Dit verhaal lijkt absurd en onrealistisch. Maar wie vindt het nog onwerkelijk als ik zeg dat die druppels honing symbool staan voor de snelle auto waarin hij rijdt, of het grote huis waarin hij woont, of misschien wel die verre vakantiebestemming. Is het verhaal nog steeds onwaarschijnlijk, als de waterput staat voor de school in Beslan, of de verschrikkingen in Soudaan, of, dichter bij huis, het familiedrama in Noordwijk? Wij genieten allemaal volop van onze druppels honing. Daarbij vergeten we dat we achterna worden gezeten door twee dolle olifanten en dat we in een put kunnen vallen met daarin drie vuurspuwende draken, vier giftige slangen en twee ratten die onze enige houvast doorknagen. In een ruimer perspectief gezien staan de vijf druppels honing voor bezittingen, schoonheden, eer, eten en slaap. De twee olifanten vertegenwoordigen leven en dood. De twee ratten zijn het symbool voor dag en nacht. De vier slangen zijn de vier elementen vuur, water, aarde en lucht. De drie draken staan symbool voor hebzucht, haat en onwetendheid.
U hoorde onze columnist Nguyen Wing. Sinds de oprichting van de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme door wijlen Ria Kloppenborg in 1997 is er in ons land steeds meer belangstelling voor de toepassing van boeddhistische technieken in de westerse therapie. Eind oktober start in Amsterdam bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut, het NPI, een cursus van 4 avonden getiteld Psychoanalyse en Boeddhisme. Jeanette Werkhoven praat er nu over met een van de initiatiefnemers, psychiater en psychoanalytica Adeline van Waning. Wat is het doel van de cursus?
Ja, de avonden worden georganiseerd, laat ik daar even beginnen, vanuit de afdeling kennisoverdracht van het NPI, het Nederlands Psychoanalytisch Instituut, samen met de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme. En wat is het doel? Ja, wij willen een ruimte bieden voor therapeuten die vanuit psychoanalytische richting, maar ook breder, geïnteresseerd zijn in boeddhisme en die willen onderzoeken wat voor contacten en aansluitingen er liggen tussen de boeddhistische benadering, psychotherapie, wordt ook wel over gesproken over boeddhistische psychotherapie, tussen aanhalingstekens, en deze vorm van westerse psychotherapie, de psychoanalytische richting.
Ja. En in welke zin kan het boeddhisme daar iets aan toevoegen aan die westerse psychoanalytische benadering?
Nou, het boeddhisme heeft veel oefeningen, denk ik, die naast nog de kennis en de inzichten in hoe de geest werkt, heeft het boeddhisme veel praktische oefeningen te bieden die ons kunnen helpen om onze waarneming te verfijnen, te verscherpen en nou, meer in het nu te zijn. Beter los te laten, meer mindful, opmerkzaam, aandachtig te zijn, zonder oordelen. En die kunnen alle psychotherapeuten heel erg helpen, denk ik. Ook in de oefening, in de uitoefening van hun vorm van psychotherapie.
Nou ja. Ja, dus het is ook een cursus die bedoeld is voor de therapeuten zelf.
Ja. Zeker, het is de eerste keer dat we deze cursus geven, dus het is hoe dan ook een groot avontuur ook voor ons die de cursus aanbieden. En het is een uitwisseling dus van therapeuten die met boeddhistische aspecten in hun therapie werken. Maar het is zeker ook, zou je kunnen zeggen, een vorm van zelfzorg en een verfijning van hun therapeutisch instrument in hoe ze werken met de cliënten.
Ja. Ik las in de aankondiging dat er verschillende technieken uit verschillende tradities worden aangeboden. Wat zijn dat voor technieken?
Nou, zoals het er nu uitziet, de eerste avond zullen we vooral aan Theravada boeddhisme wijden. Dus daar zal de mindfulness aan de orde komen en de vipassana benadering. Dus de inzicht, meditatie. We zullen het hebben over de concentratie, kalmte, meditatie en over de inzicht, meditatie. En ik denk dat we ook naast de vipassana ook aandacht aan de metta-meditatie zullen geven. De liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie. Dus het eerste aspect van mindfulness, dat speelt eigenlijk in alle vormen van boeddhistische meditatie. En ja, de metta, om even een psychoanalytische begrip daarbij te halen, heeft denk ik veel te maken met holding, met het inbedden en kunnen aanvaarden, accepteren van jezelf en de ander en van wat er in je omgaat. En metta heeft kanten van jezelf, alle goeds toewensen en ook naar anderen. Je kan die oefening uitbreiden naar mensen die je dierbaar zijn, mensen die neutraal voor je zijn, maar ook mensen die je niet mag, waar je een hekel aan hebt. En je kan het uitbreiden, ik zou maar zeggen, geografisch, de mensen met wie je nu aan tafel zit. Mensen in je stad, provincie, land, werelddeel, de wereld. En zo oefen je en maak je wat losser eigenlijk ook die identificatie met jezelf. Dus daar zit al een kant van disidentificatie in. En empathie, dus het je verplaatsen in de ander, in de anders schoenen kunnen gaan staan. En op een bepaalde manier draagt dat bij aan een belangrijk aspect van boeddhisme en waar de boeddhistische benadering en de westerse benaderingen de grootste creatieve wrijving hebben in de sfeer van zelf en zelfbeleving. Ja.
Nou, en dat oefenen van liefdevolle aandacht voor de ander, ik denk niet dat dat iets is wat je in de klassieke opleiding krijgt.
Nou, niet zo gericht, denk ik. Het oefenen van empathie, ja, is iets wat, als het goed gaat, wat we ons vanzelfsprekend eigen maken. Maar toch verdient dat best wat updating, om het zo maar te noemen. Niet alleen naar anderen, maar ook naar onszelf. Het is opvallend wat vaak boeddhistische leraren zeggen als ze met westerse mensen werken, dat die mensen nou ten eerste zo met hun levensloop bezig zijn, maar ook ja, zo weinig van zichzelf houden. Hè, of zo weinig zichzelf verdragen. En ja, vaak met zelfhaat, zelfafkeer, of om het wat officiëler te zeggen, met narcistische problemen rondlopen. En in die zin kan metta ook iets bijdragen, denk ik. Of iets verhelderen op zich al om het te doen en te merken wat het bij je losmaakt.
Ja. Dus dat uit Theravada, nou is al heel wat voor één avond. En wat is er uit de andere tradities?
Nou, ik denk op de Zenavond, maar daar hebben we een gast, Else Enko Heinekamp. Ik wil ook graag nog even de namen noemen van degene trouwens die meedoen. De cursus, als ik dat even tussendoor mag doen, wordt georganiseerd door Ingrid Voeken en mij. En gasten zijn Else Enko Heinekamp op de Zenavond. Ingrid Voeken doet, of verzorgt de Tibetaanse avond, om het maar even kort door de bocht zo te noemen. En Bert Derks, die ook achtergrond heeft vanuit Soto Zen, geeft ook een inleiding over zijn eigen ervaringen op de vierde avond. Dus de drie stromingen krijgen ruimte en de vierde avond zal meer integrerend zijn en uitwisselend. En mogelijk zullen we daarna nog, als daar belangstelling voor is, een dag wijden aan de mindfulness meditatie voor therapeuten, waar Jyotika Hermsen van Sanghametta Buddha Vihara aan meewerkt. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Maar je vraag was, om terug te komen op je vraag, welke andere speciale meditaties? Ja, bij de Zen zal de Zen-meditatie aan de orde komen en er zal, nou, op zijn minst iets verteld worden over de koan-meditatie. Dus het werken met een bepaalde uitspraak, een raadselachtige of als paradoxaal klinkende uitspraak waar de mediterende mee gaat zitten, die je helpt om uit habituele patronen te komen. Nou, nogmaals, het is maar een kennismaking, dus daar kunnen we natuurlijk in een half uurtje niet veel mee echt doen, maar nou, even mee in contact gaan. En op de Tibetaanse avond zal aandacht zijn voor visualisatie en voor tonglen meditatie. En daar zou je kunnen zeggen ook ligt een link, dat zullen we verder onderzoeken dan, met een psychoanalytisch begrip van containing, van het kunnen omvatten van emoties, ook heel heftige emoties, agressieve emoties, woede, jaloezie, zogenaamde negatieve emoties, om die te kunnen inbedden in jezelf of tijdelijk voor een ander, te kunnen verdragen, te kunnen ontgiften en teruggeven.
Ja, want als therapeut krijg je natuurlijk heel wat op je af in de therapieën.
Ja, dat is zo. Je bent soms ja, een opvangreservoir, zou je kunnen zeggen, voor heftige emoties waar een cliënt nog geen raad mee weet. Als een cliënt bijvoorbeeld heel woedend is of heel jaloers is, kan het voorkomen, en dat nu zeg ik het even in als een soort heel kort door de bocht voorbeeld, dat hij die gevoelens, emoties projecteert in jou als therapeut. En zegt van, volgens mij, nou ja, snap jij er niks van? Jij bent misschien wel jaloers op mij. Hè? Of dat is een vorm van projectie. Soms moet je heftige, onverdraaglijke gevoelens tijdelijk dragen met een cliënt. En kan je ze geleidelijk dan gaan onderzoeken. En als het ware kan de cliënt ze terugnemen en zich eigen maken en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen weer en daarmee verder. En ik denk dat, nou, dat het heel erg boeiend kan zijn om de tongelen en die kant van containing bij projectie, projectieve identificatie, om die te gaan onderzoeken. En overdracht, tegenoverdracht zijn ook zo'n paar analytische begrippen die daarbij aan de orde kunnen komen.
Ja, dus het boeddhisme kan je helpen om niet alleen gevoeliger te zijn en aandachtiger te zijn, maar ook meer weerstand als het ware te krijgen.
Ja, om meer te verdragen zonder dat je dat in daden hoeft om te zetten. Hè? Zonder reactief als een reflex iets te doen of iets impulsiefs te doen. Maar dat je het langer bij jezelf kan houden in ieder geval om het te onderzoeken. Hè? Ik denk een oer-Hollandse manier die ook heel werkzaam is tot 10 tellen. Hè? Dat helpt ook. En hiermee kan je het wat nader en wat verfijnder doen. En daar, ja, het is ook een transformatie en een ontwikkeling. Misschien mag ik nog iets zeggen over die bijdrage, vooral van die meditatie. Je zou kunnen zeggen dat er een aansluiting is van de psychoanalyse, in de zin dat de psychoanalyse heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om niet met te veel verwachtingen, oordelen, vooroordelen in contact te treden. Het je leegmaken is iets wat wel vertrouwd klinkt. Bion, een psychoanalyticus, heeft gezegd: ga in contact met de cliënt, leaving behind memory, desire and understanding. En dat is eigenlijk een mooie manier om de cliënt tegemoet te treden. Maar wat de westerse vormen, en laat ik het nu vooral even over de psychoanalyse hebben, niet biedt, is een oefening daarin, een systematische praxis om daar aan te werken. En in die zin kunnen psychoanalytici heel veel leren van de boeddhistische mindfulness oefening en de meditaties die we waar we het net over hadden.
Ja, dus in die zin kan het boeddhisme ook verrijken en verdiepen.
Ja, zeker verdiepen in perceptie, aandacht, het niet selectief en niet restrictief laten zijn wat er is en dat waarnemen. Zonder dat je dat weer moet vervormen en vertekenen, maar er zijn met wat er is.
Een initiatief is dit van het NPI samen met de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme. Maar hoe zie jij dat? Kun je spreken van een combinatie van die twee?
Ik ben met veel plezier lid. En tegelijk merk ik dat er altijd even iets wringt in mij bij de naam psychotherapie en boeddhisme. Alsof je die zomaar naast elkaar kan zetten. Hè? Het gaat om heel verschillende werelden van beleving. Ja, boeddhisme kan je zien als een religie, filosofie, als een way of life, als een blauwdruk voor een beschaving, een manier van samenleven, een vredescultuur, engaged buddhism noem ik daarbij even, nou, als een pad van persoonlijk ontwaken. Hè? Dus dan gaat het, daarmee is het een veel radicaler iets dan psychotherapie. En veel groter. Boeddhisme bestaat 2500 jaar, om maar even iets te noemen. Psychotherapie is een benadering in het Westen van de laatste 100 jaar, zou ik maar zeggen, die zich richt, als je het heel wijds zegt, net als boeddhisme op hoe kunnen wij gelukkiger worden. Maar ze onderzoekt dat in een veel smaller spectrum en een smallere range. Dat vind ik belangrijk om dat als kanttekening bij boeddhisme en psychotherapie te plaatsen.
Ja, ja, er wordt gesuggereerd dat het een even grote eenheid is of zo.
Nou ja, dat zou een misverstand kunnen zijn als je die titel of de naam van die werkgroep leest. Psychotherapie kan veel inspiratie vinden in boeddhisme. En Chögyam Trungpa, de Tibetaanse leraar, heeft ooit eens gezegd van het boeddhisme zal via de psychologie vooral in het Westen interesse vinden. En nou, dat zien we gebeuren, hè, dat in veel boeddhistische gemeenschappen, sangha's, psychotherapeuten, psychologen, psychiaters, oververtegenwoordigd zijn. Dus daar ligt zeker een hele grote interesse.
Adeline van Waning was dat. Informatie over de cursus Psychoanalyse en Boeddhisme, die bedoeld is voor therapeuten, is te vinden op de website van het NPI. En dat is niet www.npi.nl, maar www.npsai.nl. Dus www.npsai.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Volgende week woensdag, dat is 27 oktober, zal Lama Ole Nudal in Amsterdam spreken over het onderwerp Buddhism, the Nature of Mind. Het begint om 8:00 s'avonds in de Amstelkerk aan het Amstelveld. En voor meer informatie kunt u bellen met 020-679-2917. Ik herhaal 020-679-2917. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waar we meegewerkt door Jeanette Werkhoven en Marloes Lazal. Techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Ik herhaal 035-629-3191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag, om 16:00 middags. Dan vertelt Elisabeth Dienissen over haar betrokkenheid en bemoeienis met het werk van zenmeester Pater Lassalle. Verder de column van Maarten Houtman en een reportage over het jubileum van het kwartaalblad Boeddhisme. Graag tot dan. Thank you.
5 uur.